Ik heb iets meegenomen. Dat is een brood. En hoeveel broden zijn dit? Eén. Kennen jullie een verhaal van één brood? Maar één brood. Ja, er is een verhaal van één brood. Daar in dat verhaal staat het. Dat klopt, Adrie. Jezus zit met zijn mannen in een schip. En dan staat er in Marcus 8, vers 14. En zijn discipelen zijn vergeten brood mee te nemen. En ze hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip. En dan zegt Jezus in Marcus 8, vers 17 tot 19. En die discipelen zijn dus aan het praten over dat brood, hè? En we hebben maar één brood. We hebben niet meer. Waarom spreekt u erover met elkaar? Dat u geen broden heeft. Ziet u het nog niet in? En begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en u ziet niet. U hebt oren en u hoort niet. Herinnert u zich niet toen ik 5 broden brak voor 5000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? Ze zeggen tegen hem, 12. De discipelen zitten in dat schip en op dat moment hebben ze niet één wonderbare spijziging meegemaakt. Ze hebben er al 2 meegemaakt. En dan hebben ze 1 brood. En gaan ze het hebben over dat ene brood en het tekort. We hebben niet genoeg. En ik las, de mannen, de discipelen, weten, kennen het goede nieuws. Ze hebben het meegemaakt, maar een kracht in hun ziel is het niet geworden. Zij hebben het meegemaakt. Maar het is geen kracht in de ziel van binnen geworden. Want hier is een tekort. En hebben ze het weer over die broden. Terwijl de Heer zelf in dat schip aanwezig is. Dit gegeven heeft mijn hart gerattigd. Ik dacht, Heer, uw goede nieuws. Alles wat ik van u krijg, bezielt dat van binnen. Zodat het een kracht is in die andere tijden, wanneer er misschien tekort is, of beperking, of een storm. Mijn gebed is dat deze morgen dit brood, dit woord, een kracht voor mijn ziel zal zijn, maar ook een kracht voor onze ziel en jouw ziel. Een kracht waaruit je hoop het, toekomst, troost. Een kracht waarin je merkt, de Heer is nabij. En hij is vanmorgen aan het woord. En dan gaan we vanuit dat ene brood naar het verhaal van de 5 broden en de vissen. En weten jullie hoeveel evangelisten dat vertellen? Wat denken jullie? 1. Alle 4. Wonderlijk, hè? Alle 4 schrijven ze dit verhaal. En dat is niet bij alle verhalen zo. Het staat bijvoorbeeld in Matthäus 14, als je het wil nazoeken, Marcus 6, Lucas 9 en Johannes 6. En we starten vanmorgen vanuit Matthäus en we lopen het verhaal gewoon langzaam door. Dus we lezen niet het hele verhaal van tevoren. Matthäus 14, vers 13. Daar staat, als Jezus dit hoort, vertrekt hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats. En dan vertelt Marcus ons, de apostelen komen weer samen bij Jezus. Ze berichten hem alles wat ze gedaan hebben en wat ze onderwezen hebben. En hij zegt, komt u zelf mee naar een eenzame plaats alleen en rust wat uit. Het start in Matthäus met als Jezus dit hoort. En wat hoort hij dan? Hij hoort van de dood de onthoofding van Johannes, zijn neef. Die wegbereider die voor hem uit is gegaan. Die geroepen is. En ik denk dat doet iets in de Heer. Deze Johannes is niet meer. En hij zal de volgende zijn die weggaat. Alleen hij blijft niet in de dood. Hij staat op uit de dood. En het kan niet ongeroerd voorbij gaan. Dit raakt Jezus hart. En hij zegt ook vandaar dat hij naar een eenzame plek gaat. Hij wil naar die plek om met zijn vader te praten. Om te bidden. Om te huilen. Om te zoeken. Om te vragen. Om te vinden. En de tweede lijn die Marcus erbij vertelt, is dat Jezus heel graag naar die plek wil. Maar er komen zijn apostelen. En die komen terug. Ze zijn uitgezonden geweest. Weet je wel dat verhaal? Dat ze 2 aan 2 uitgezonden worden om het evangelie te verkondigen en wonderen te doen. En ze zijn er vol van. Ze komen terug en ze vertellen het Heer wat ze allemaal beleefd hebben. Dat kan je voorstellen, hè? Dat ze daar vol van zijn. Alleen ze vergeten even om ook te zien wat in de Heer zijn hart is. Ze vragen niet aan hem, hoe is dat voor u, die onthoofding? Want ook dat hebben ze gegarandeerd gehoord. Dat was in die tijd groot nieuws. Is het soms ook, als ik ergens vol van ben, dat ik een beetje veel praat en voorbij ga aan het hart van de ander? En wat ik eigenlijk mooi vind aan Jezus, hij neemt ze het niet kwalijk. Hij ziet zijn leerlingen, hij luistert en hij gaat wat doen. En daarin laat hij iets zien aan zijn leerlingen. Marcus 6 vers 31, en die heb ik uit de Naardense Bijbel. Hij zegt tot hen, hierheen, jullie zelf in afzondering, naar een plek in de woestijn en rust wat. Jezus laat zien dat dit de plek is waar ze moeten zijn. Een eenzame plek, een stille plek. En hij wil ze dat leren. Daar mag je zijn als je iets meemaakt. Hier die onthoofding, maar wij maken andere dingen mee die je mag verwerken met hem. Maar daar mag je ook zijn als je heel veel hebt uitgedeeld. Als je een moment heel veel gedeeld hebt en gegeven, dan is het soms nodig om die plek op te zoeken om zelf tot rust te komen en je handen te openen en te ontvangen. Die plek waar ze heen gaan, dat wordt verschillend vertaald. De ene vertaling zegt een eenzame plek, een plek in de woestijn, een stille plek of een woeste plaats. Het is in elk geval een plek in eenzaamheid, in stilte, waar je zelf bent met de Heer, bij de Heer. Niks van drukte daaromheen, echt bij hem, in die nabijheid bij hem zijn. Het is een plek waar goed nieuws ook een kracht in je ziel wordt, doordat je hoort wat hij zelf tot je spreekt in je ziel. Niet wat je weet, maar die gesproken woorden uit Gods mond. En alleen jij en ik kunnen daarheen gaan. Dat doet hij er niet. Hij sleept je niet mee. Hij zegt, ga af en toe naar die plek. Zoek die plek in stilte op en durf dat dan ook. Want is dat makkelijk? Doen we dat nou makkelijk naar een stille plaats gaan? Een eenzame plaats? Ik denk het niet. Weet je, je mag naar die plek als er tegenslagen zijn. Als je vragen hebt. Als je Gods raad zoekt voor je huwelijk, voor je gezin, voor je kind. Is dat de plek to be? Daar mag je zijn als er nog ziekte is. Als er nood is. Maar ook mag je er gewoon even zijn in tijd met hem. Een plek in afzondering. Daar ontvang je je kracht, je hoop, je troost, je perspectief, je zekerheid. En dat kan alleen in je eigen ziel. Dat kan ik hier niet maken. De Heer wil het je schenken op die plek. En ik las de volgende uitspraak deze week die me trof. Als wij geen tijd besteden aan ons innerlijk leven, verliezen wij het contact met onze ziel. Als wij daar geen tijd aan besteden, het misschien niet aandurven of het lastig vinden of de weg naar de ziel niet zo kennen, geef je het dan op of ga je de weg naar je ziel en zeg je, Heer, ik wil in mijn ziel komen, in mijn innerlijk, samen met u, op die eenzame plaats. En dan zegt Jezus daar nog wat bij. Hij zegt, rust wat? Ja, wat is dan rust, hè? Dat is weer zo'n woord. Is dat dan dat er niks meer is? En niks meer tegen zit? Niks meer van me gevraagd wordt of verlangd? Of dat alle vragen zijn opgelost en ziektes? Als ik kijk in het grondwoord, dan staan daar woorden als rust om te herstellen. Rust om een nieuwe kracht te ontvangen, om weer te kunnen gaan staan op de plek waar je mag staan. Verfrissing in je gedachtes. Verfrissing omdat hij een andere kijk op de zaak geeft. Soms is rust ook even je rustig houden. Even alles naar de achtergrond. Al die gedachtes, al die prikkels in deze tijd, zo vol. Ze komen allemaal op je af. Kan je ze even laten gaan om echt in rust bij hem te zijn? In kalme afwachting soms ook nog. Want soms willen wij bij de Heer zijn, hebben we een vraag, of jij kent het niet, en ik wil een antwoord. Maar kan dat antwoord ook komen op zijn tijd? Kan hij de uitkomst geven op zijn tijd? In deze maatschappij, in deze vlugge maatschappij, vragen we nu, willen we nu en gaan we verder. Maar dat is niet Gods koninkrijk. Ik geloof, het is brood en brood nodig. Dat wij brood halen bij Jezus. Dat wij zijn in die nabijheid van hem. Want als ik naar mezelf kijk, dan vind ik daar mijn diepste hulp. Mijn diepste hulp vind ik in hem. Niet zozeer in mensen of in anderen, maar bij hem. Omdat hij mijn hart verzacht. Mijn ogen opent en mijn oren opent. Alleen daar krijg ik nieuwe moed, nieuwe kracht om dan weer te kunnen delen. En dan vertrekken ze in dat schip met z'n allen. Markus 6 vers 32. Ze vertrekken in een schip en ze gaan naar die eenzame plek alleen. Maar de menigte ziet hen weggaan en velen herkennen hem. En ze gaan uit alle steden te voet daar naartoe. Ze komen voor hen aan. En gaan samen naar hem toe. En Lucas vertelt erbij, mag het kaartje erop, dat ze naar Bethsaida gaan. Nou, ik heb hem even meegenomen. Ik heb niet precies kunnen uitvinden waar ze waren, maar ze zullen ergens een oversteek maken. Met het schip. En de menigte zal eromheen lopen. Nou, die gaan hard. Of het schip gaat langzaam, dat weet ik niet. Maar de menigte is als eerste op die plek. En dan komt Jezus uit die boot. En ik heb me dat voorgesteld. Als ik rust zoek, als ik iets nodig heb en ik stap uit mijn boot en daar staan allemaal mensen. Weet je wat ik dan denk? Kunnen ze niet weggaan? Ik heb toch nu even rust en ruimte voor mezelf nodig. Nu even niet, Heer. Nu even niet. En de Heer, ik zei het gisteren ook al, zijn gezindheid. Het is zo anders nog dan wij soms zijn in eerste instantie. Dat mag de volgende erop. Want zijn gezindheid is anders. Want als hij uit het schip gaat en hij ziet die grote menigte. Hij ziet 5000 mensen. Dan is hij met innerlijke ontferming bewogen over hen. Ze zijn als schapen die geen herder hebben. En weet je wat hij doet? Hij begint hen veel dingen te onderwijzen. Dat is zijn reactie. Jezus stapt uit. En ik zei al, Jezus zijn gezindheid is zo anders. En we mogen nog zoveel leren van hoe hij in het leven staat. Eigenlijk wat Romeinen ons vertelt. Paulus zegt daar, wordt niet gelijk aan de wereld. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Om te onderscheiden wat de wil op dat moment van God is. Want dat onderscheidt Jezus hier. Zijn eigen belang gaat opzij voor Gods grote belang. En dat kan omdat hij zo kijkt naar dat volk en die menigte ziet met ontferming. Het raakt hem van binnen. Een menigte zonder leider. Een menigte zonder herder. Schapen doelloos. Er gebeurt daar iets van binnen. Hij kijkt dieper. Hij ziet niet alleen die menigte. Hij ziet dat ze schapen zijn zonder herder. zonder koers, wie zal hen leiden naar rustige wateren? Zal hij dat zelf niet zijn? En ik zei al, hij doet dan iets, niet voor zijn eigen belang, maar voor Gods belang. Gods belang gaat voor het eigen belang. De verwerking van de dood van Johannes kan even wachten. Gods belang gaat voor mijn eigen belang. Is dat altijd zo bij mij? Bij mij nog niet. Maar wel het verlangen. Dat ik denk, Gods belang mag voor mijn belang gaan. En ik zou, Jezus ziet een volk zonder herder. Een schaap zonder herder. Ben je dat wel eens? Nou, wij hebben gemeente. We hebben voorganger. We hebben Jezus. We hebben toch een herder? Of zijn we ook wel eens een schaap zonder herder? Als ik naar mezelf kijk, dan ben ik wel eens een schaap zonder herder. Als ik voortgejaagd leef. Als ik zelf mijn weg bepaal. Mijn eigen wegen en doelen. En niet zijn wegen en doelen. Als ik me niet laat leiden door hoogmoed. Door dingen die ik vind die moeten gebeuren. Dingen die ik van belang vind. Als ik de andere kant op loop. Als Jezus zegt, je moet die kant op. Soms dolend in de woestijn. Soms als ik geen rust vind, voelt dat even zo. En ook als ik de stem van mijn goede herder niet herken. Want Jezus zegt in Johannes, ik ben de goede herder. En mijn schapen herkennen mij aan mijn stem. En mijn stem spreekt weer die woorden. Die woorden in je ziel. Die stem heeft een kracht. En die stem mogen wij meer gaan leren herkennen. In de situaties waarin je staat. In de momenten. Dan wil zijn stem klinken en dan wil hij je iets duidelijk maken op dat moment wat je nodig hebt. En wat doet een herder volgens jullie? Roep maar. Schapen weiden.
Beschermen.
Zorgen. Kijken of het goed met ze gaat. Dat zij richting aanwijzen. Mooi hè, hij koerst Jezus zijn kudde. Hij leidt. Hij zorgt voor zijn kudde. Ze zoeken weidegrond voor voeding. En weet je, als ik zo'n verhaal lees over een herder, waar denk je dan aan? Als vanzelf eigenlijk. Die bekende psalm. Die oh zo bekende psalm, die mag bezielen in je hart. Ik denk, dit is zo'n psalm. Die wordt zoveel gezongen. Is al zoveel gezongen. Wordt nog steeds zoveel gezongen. En deze psalm is een kracht in je ziel kan dat worden. Want weet je, dan zing je. De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Oké, de volgende keer als je denkt dat er je wat ontbreekt. Dan kan je dat eens zingen. De Heer is mijn herder. En geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Laat dat bezielen van binnen. Hij schenkt dan rust in grazig land. Aan wateren klaar en stil. Dan nog zo'n regeltje. Al ga ik door een donker duister dal ik. Want? Nou, dat mag ook bezielen in situaties hoor. Want dat merken we toch nog niet altijd als je door dat dal gaat. Dan komt toch soms de paniek, of de angst, of de onmacht, of oh heer weer. Nee, al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad heer. U bent bij mij, uw stok en uw staf, ze vertroosten mij, daar ga ik op staan. Dit goede nieuws mag bezielen in je ziel, in elke situatie. Jezus, hij ziet dat volk. Hij is met ontferming bewogen over ze. En wat ging hij doen? Leren. Hij gaat ze onderwijzen. Dat is wat hij ons ook wil doen. Hij wil ons de weg leren. Onderwijzen. Laten zien. En let op, die mensen gaan niet weg naar een half uur. Wij zeggen, we zitten vol naar een half uur. Althans, regelmatig hoor. Maar in Jezus is denk ik zo'n bezieling. Die mensen zijn gretig om te horen. Zijn met gretigheid gekomen om hem te zien. Ze hangen als het ware aan zijn lippen. En hij heeft een leer van gezag. Een leer die iets uit. Ja, dat kan je bijna niet omschrijven. Wij maken dat niet mee op die manier. Maar ik denk, je hangt er dan aan. Je wil meer weten van wat hij vertelt. En je zegt ja, ja, en het komt verder open. Zo zie ik dat dan voor me. Hoe gretig ben ik om de Heer te horen? Hoe gretig verlang ik naar dat woord? Echt dat woord wat met geest werkt. Of kan het af met een podcast? Daar hadden we het over pas. De podcast elke dag. Toen zei ik tegen Arjan, maar het is niet mijn Bijbel lezen. Het vult aan. Maar zelf de woorden lezen en de Heer erbij laten komen en hem daarin laten spreken, dat is de kracht voor mijn ziel. Dat is de werkelijke kracht. En die podcast, die voegt alleen maar toe voor mij. Dus die hoef je niet te laten van mij. Doen we zeker niet. Nee, ja, klopt. Wat ik wel mooi vind is aan Lucas, dat hij iets meer vertelt over wat Jezus aan het doen is, aan het leren. Daar staat in Lucas 9 vers 11, hij spreekt tot hen over het koninkrijk van God. Hij spreekt niet zomaar. Hij spreekt over het koninkrijk van God. Dat koninkrijk waar we net van zongen. Waar recht en vrede heerst. En toen dacht ik, wat is dat dan? Want dan wil ik het wat concreter maken. Omdat het koninkrijk van God kan ook zo'n begrip blijven voor je. En toen las ik Romeinen 14, vers 17. Het koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid en vrede. En vreugde door Gods geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil. En in Lucas 17, vers 21. En men zal ook niet zeggen, zie hier of daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in je. Dat is de plek waar het koninkrijk van God nu gebouwd mag worden. Nu verder mag komen. En toen las ik een definitie. Het koninkrijk van God is de realiteit dat Gods heerschappij komt in de harten van mensen. Het is geen zichtbaar koninkrijk. Het is een koninkrijk in ons innerlijk door Gods geest. En dan wordt het weer pakbaar dichtbij. Het is dat wat doorbreekt door Gods geest in jouw hart, in mijn hart, in ons hart. Daar waar vrede en gerechtigheid verder doorbreken. En dan kan je zeggen dat koninkrijk is er niet. Want er is geen vrede. En kijk in de wereld en er is geen gerechtigheid. Het is er wel. Het ontstaat wel. Jezus zegt ergens, waar ben je naar gaan kijken? Ik weet niet meer waar hij het zegt. Dan staat er, waar ben je naar gaan kijken? Ben je naar de wind gaan kijken? Naar alles wat tegen zit? Of zie je dat mijn koninkrijk gaat komen? En bid je, laat uw koninkrijk in mij verder komen. Laat dat geschieden in mij. Dat mag ons gesprek zijn. Dat mag ons gebed zijn. Daar wil Jezus in ons innerlijk aan meewerken. Dat het koninkrijk verder naar buiten gaat komen in je hart. Maar wel door zijn geest. En dan gaat het erheen dat het koninkrijk er helemaal is. Dat God alles in alle is. Dat hij woont bij de mensen. En dat alle tranen voorbij zijn. En hou dat voor oog, mensen. Pak dat. Dat is het perspectief. Dat is wat je hoop geeft. Ook als het nu niet lukt. Heer, dat gaat gebeuren. Dat heeft u beloofd. En ergens zingen we. Wat u spreekt, dat zult u doen. Dat is de waarheid. Daar kan je op gaan staan. Ook met je verstand, als je het niet voelt. En de tijd vliegt voorbij. Die mensen zijn om Jezus heen. En de avond valt. En wat gebeurt er dan? Achterop. Zijn discipelen komen bij hem. Want de avond valt. En ze maken zich zorgen. Deze plaats is eenzaam. En het is al laat. Stuur een weg. Opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen gaan. En broden voor zichzelf kopen. Want zij hebben niets te eten. En Matthäus 14 vers 15, naar de Bijbel zegt, dat ze zeggen, laat de scharen los. Dat is hele menselijke logica. 5000 mensen, geen eten, geen bakkers, geen winkels, maar wel 5000 mensen. Tijd om naar huis te gaan, toch? Logisch, naar de dorpen, zelf even brood kopen, voor jezelf zorgen. Dat is de oplossing van de mannen. De mannen hebben niet gezien wat Jezus heeft gezien. Jezus heeft het volk gezien, een menigte, zonder herder. En de herder is iemand die koestert en die voedt. Ik zou het ook gedaan hebben, denk ik. In die menselijke logica. En misschien doen wij soms dingen vanuit menselijke logica. In plaats van te horen wat Jezus wil dat we doen zullen. Want we hebben menselijke logica. Het kan van alles logisch zijn. Ik kan denken, ik moet achter slaappanzer, dat ik niet. Ik moet zeker zoveel tijd hebben, anders komt mijn preek niet af. En ik moet zoveel tijd voor mijn kind hebben. Er zijn heel veel menselijke logica's. Maar Gods logica gaat daar zo ver bovenuit. Jezus leeft niet in menselijke logica. Jezus leeft in Gods logica. En hij hoort de mannen zeggen, stuur ze weg nog scherper. Laat de scharen los. Je kan het ook vertalen met snij de banden door. Dat wordt er gezegd. En Jezus, hij snijdt nooit banden met mensen en met de menigte door. Hij verbreekt nooit de band met ons. Waar wij misschien soms wel eens banden nog doorbreken, menselijk gezien, doet hij dat nooit. En dat laat hij ook hier zien. Jezus breekt de band met mensen niet door, maar weet je wat hij wel verbreekt? Onze menselijke logica. Die wil hij soms wel verbreken. Jezus verbreekt geen banden met mensen, maar soms wel met mijn menselijke logica. En wat zegt Jezus dan tegen die mannen? Hij zegt niet, wat ben je dom? Hebben jullie nou niet geluisterd? Kennen jullie me nou nog niet? Jezus stelt ze ook geen vraag dit keer. Dat doet hij ook wel eens. Hij reageert uit zijn hart. Die mag erop. Jezus antwoordt, geeft u hen te eten? En dan antwoorden de mannen, moeten wij voor 200 penningen brood kopen voor zoveel mensen? Wat een opdracht. Geeft u hen te eten, zegt hij. Dat is toch bijna onmogelijk voor te zitten als daar 5000 mensen zitten. En je hebt geen brood. Dan geeft Jezus de opdracht, geef hen te eten. En de mannen zeggen, het is niet mogelijk. 200 penningen? Brood kopen voor zoveel mensen? Dat gaan we echt niet redden. Dan moet je wel weten dat de mannen hiervoor uitgezonden waren. En heel veel wonderen hebben gedaan. Ook dat mag hier even niet meer boven komen. Dat er iets anders kan gebeuren dan zij zelf verwachten. De mannen rekenen met wat voor ogen is. 200 penning, 5000 mensen. Ik leer eruit als ik reken met wat voor ogen is voor mezelf. In tijd, in geld, in mogelijkheden, menselijk. Dat ik er dan nooit zal komen. Dat is niet de basis, het tellen van die dingen. Het tellen van de dingen in de hemel is de basis. Als je zo rekent, kom je altijd tekort. Als je zo rekent, kom je altijd tekort. En weet je wat het belangrijkste is, wat ze vergeten? Dat de Heer de opdracht geeft. Hij zelf staat daar. Zal hij zelf niet de verantwoording nemen? Hij geeft die opdracht. Hij is aanwezig. Hij kan dingen doen die onmogelijk lijken. Bij God is meer mogelijk dan wij kunnen denken of beseffen. Ik heb er voor mezelf bij gedacht, als ik een opdracht van de Heer krijg, en die opdracht kan je in je ziel horen, ga ik daar dan in staan? Of ga ik rekenen met wat voor ogen is? Met het onmogelijke. Dat kan niet, dat heb ik niet. Er komt nu te veel op me af. Ik heb tekort in of gebrek aan geloof, vertrouwen. En ook dit loopt nog niet in mijn leven. Dat kunt u niet van me vragen. Het gebrek, het tekort, de onmogelijkheid die in je opkomt, kan nooit groter zijn dan onze grote helper. Het gebrek, het tekort, de onmogelijkheden die er nog zijn, kan nooit groter zijn dan onze grote helper. En dat geldt in elke opdracht die de Heer jou geeft. Ga daarin staan. En hij zal zegenen. Hij bevestigt. Want hij is de leidsman. Hij is de herder. Hij is de verantwoordelijke ervoor en jij mag meewerken en meedoen. En naar die vraag en die penningen antwoord, zegt hij, hoeveel broden hebt u? Ga nou gewoon eens kijken. Dus Jezus weer, hè? Een vraag, zo werkt hij heel vaak. Maar misschien ook een stille hint voor onze onderlinge contacten. Stel eens een vraag, in plaats van in te vullen wat ze moeten gaan doen. De mannen moeten gaan kijken en ze zijn met z'n 12 en 5000 man. Toen dacht ik, nou daar zijn ze wel heel even bezig mee geweest. Om al die mensen af te gaan en te kijken hoeveel er is. Misschien gebeurt er in die tijd ook nog wel iets in hun hart. Want ze komen terug bij hem en ze zeggen dan, ik heb 5 broden en 2 vissen. Ja, die kwam erop, mag ook zo. 5 broden en 2 vissen. Ik dacht, als ik 5 broden en 2 vissen had, dan had ik gezegd, Heer, dit zijn maar 5 broden en 2 vissen. En dat gaan we niet redden. Dat is toch onmogelijk? Ik vind het wel mooi dat dit niet door de mannen meer gezegd wordt. Ik zei al, misschien is in die tijd, als ze langs die mensen gaan, ook wel iets in hun hart van binnen gebeurd. Is er een bepaalde bezieling gekomen. Zij komen terug met dat brood en met die vissen. En geven dat eigenlijk aan Jezus. Ze geven die broden aan hem. In zijn hand. En we hebben vanmorgen al heel veel gehoord over het brood. Over het woord. Over dat wat uit de mond van de Heere komt. Dat is brood nodig voor onze ziel. Het woord van God bezielt je dan van binnen. Dat brood is het antwoord op iedere vraag. Dat brood is het antwoord op elk gebrek, op elke ziekte en elke onmogelijkheid. En weet je wat Jezus dan doet? Hij draagt hen op in groepen te gaan zitten van 50 of 100 mensen. En ze moeten gaan zitten in het groene gras. Nou, ik dacht, dan zijn wij misschien wel 1 groep met z'n allen. Of misschien 2 groepen. Hele grote groepen. En ze moeten in het groene gras gaan zitten. En ik dacht, Jezus ziet wel dat dit ordelijk moet gaan verlopen. Als je dit niet ordelijk doet, wordt het een chaos. Dat is dus ook iets van het Koninkrijk van God. Orde, regels, duidelijkheid. Het hoort ook bij het Koninkrijk van God. En dan moeten ze in dat groene gras. Ik vind dat weer zo'n woordje. Eén woordje, het groene gras. Waarom staat er nou niet gras? Het groene gras, en dan moet je weten, en dat heb ik nagekeken, dat in Psalm 23 staat, in plaats van grazige weide, het groene gras. Het groene gras van leven. Het groene gras wat je tot leven brengt, wat tot voeding is. En daar mag je neerleggen. Daar wil hij je weiden. En dan in Marcus 6 vers 41, dan neemt hij de 5 broden en 2 vissen. Dan zie je dat voor je. Hij neemt het in zijn hand. Beeld van Gods geest. En hij kijkt op naar de hemel. Hij zegent. Hij breekt de broden. En geeft ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen geven. Hij doet 4 dingen. Hij kijkt naar de hemel. Hij kijkt omhoog. En dat doet hij vaker. Dat doet hij bijvoorbeeld bij Lazarus ook. Dan kijkt hij eerst naar de hemel. En dat is iets in hem dat vanzelf gaat. Dat hij eerst opkijkt. En toen dacht ik, doe ik dat ook? Is er bij mij eerst een opkijken naar de hemel? En toen ik vanmorgen bezig was voor mijn preek, toen ging ik bidden. En toen ging ik de Heer vragen, wilt u dit doen? Wilt u dat doen? Toen dacht ik, nee, ik kijk op naar de hemel. En daar kan ik het van verwachten. Ik hoef niet eerst te vragen. Eerst is het opkijken naar de hemel, wat daar mogelijk is. Want wat hier gebeurt, kan je niet omschrijven met menselijke logica. En dan staat er dat hij zegent. De andere vertalers of de andere evangelisten zeggen hij looft, hij dankt, hij zegent. En als ik in het grondwoord kijk, dat is de volgende. Dan staat er eu, is goed. Logos is woord en logeo spreken. Simpel, hè? Goede woorden spreken. Hij spreekt goede woorden over de hemel, over zijn God. zelfs bij maar 5 broden en 2 vissen. Of zou hij dat niet gedacht hebben? Maar 5 broden en 2 vissen. Goede woorden spreken. Over jezelf. Over elkaar. Over de gemeente. Dat mogen we doen. En dan niet soft en niet voorbij aan dingen die niet lopen. Zo werkt het ook niet. Maar het goede zoeken, niet oordelen. Het goede in elkaar vinden. En daarvan uit verder willen komen. Het goede in je kind zien. Het goede in elkaar. Hoe snel spreken we niet in het kleine? In het nog onmogelijke? In wat er misschien niet is? Of wat aandacht nodig heeft? De vijand wil dat we vooral daarover heel veel praten. Echt. Dat vindt hij prima. Maar hij wil niet dat wij over het goede spreken van God en zijn hemel. Laten we dat doen. Want als we dat niet doen, vind ik, dan doen we God tekort aan wie hij is. Aan zijn grootheid, aan zijn goedheid, aan zijn plan. Aan het altijd maar doorgaan, ook met ons. En zijn derde actie, wat was het? Hij brak het brood. Dat deed hij zelf, met zijn handen. Dus hij brak, nou nu gaat hij even in tweeën, het brood. Hij is de weg gegaan. Jezus is gebroken, hij is door lijden heen gegaan. Die weg heeft hij afgelegd, zodat het leven in overvloed, waar we vanmorgen ook over gehoord en gezongen hebben, overvloed van vrede, overvloed van vreugde, ons deel is. En dan denk je, dan gaat hij dat brood, gaat hij aan jou geven. Toch? Het is toch logisch als ik breek, dat ik brood geef. Maar wat was de opdracht die hij had gegeven? De opdracht was aan zijn leerlingen. Geef deze mensen te eten. Die opdracht blijft staan. Daar gaat hij niet aan voorbij. Hij geeft zijn leerlingen het brood in de handen en die mogen het gaan delen aan de menigte. Wat delen wij? Aan brood. Wat je krijgt, deel je dan op je werkbijbelteksten uit. Ja, wat deel je als het gebroken wordt? Dat kan je zelf afvragen. Wat deel ik? Ik denk, je deelt iets uit van de gezindheid van de Heer. Hoe je met mensen omgaat. Hoe je reageert, dat kan al in een winkel zijn, of voor de man in een auto. Of vrouwen misschien ook wel. Ik zie iemand lachen. Je deelt uit van die ontferming, van de mildheid, van de liefde, hoe je naar iemand kijkt. En dat is niet altijd zo, maar als je daar wel iets van uitdeelt, wordt dat geproefd. Dat geloof ik. Dat proeven mensen bij je. Het luisterend oor. Het goede blijven zien. Ik zei vrijdag op mijn werk tegen iemand, als mensen bij mij op mijn werk komen klagen, dan ga ik niet in die klacht mee. Ik wil luisteren en ik ga ze of bevragen, of ik ga iets anders vertellen over mezelf, hoe ik erin sta. Maar ik ga niet mee in dat klagen, want dat brengt je alleen maar naar beneden. En ik denk, in zo'n gezindheid, dat proeven mensen. En weet je wat er dan ook soms nog eens gebeurt? Dan komen ze niet meer met klagen, want ze vinden geen grond daarvoor. Maar dat kan je delen in waar je bent. Je kan ook delen in wat je ervaart. En soms hebben we dat ook nodig, dat we elkaar vertellen over wat we met de Heer beleven. Maar let op dat in dat delen niet ik centraal sta wat ik vertel, maar dat hij altijd centraal blijft staan in wat hij doet, in waar hij mee bezig is. En niet zozeer dat de Heer zo mooi gewerkt heeft in mijn hart. Voor mij gaat het delen soms nog iets dieper. En dat is nog wel iets wat ik nog meer zoek. En dat staat in een lied. En we zingen dat. Gods gedachten vernieuwen. De geest en bezielen. De mens tot een levende hoop. Deze hoop op het zoonschap vervult ons met blijdschap. Gods plan met ons leven is groot. Dit is nog een bezieling wat verder open mag komen. Wat we nog mogen leren ontdekken met elkaar, maar ook voor mijn eigen leven. Dat dat opvoert naar Gods plan. En dat je komt, Gods plan met ons is groot. Hij is groot. En dan ze eten. En alle worden verzadigd in overvloed. 12 manden over. Het tekort verandert in overvloed. Laat dat een leer zijn voor onszelf. Het tekort kan veranderen in overvloed. Als Jezus breekt en als Hij jouw lege handen daarin deelt. Maar ook als jij dat dan weer verder deelt. En dan komt het ook weer bij Hem, hebben we vanmorgen gehoord. En dan, als Jezus dit heeft gedaan, weet je wat er gebeurt? Johannes beschrijft dit, de andere evangelisten niet. Ze willen Hem met geweld meenemen om koning te worden. Dat is wat ze willen doen. Maar Jezus weet, dit is nog niet mijn tijd. En ook niet op deze manier zal ik koning zijn of koning worden. Het is nu nog een andere tijd. En dan trekt Hij zich terug. Alleen op de berg. Om rust te vinden voor zijn ziel. Kracht te vinden om verder te gaan en te horen wat zijn Vader wil. Amen. Ik wil een moment stil zijn, zodat je even kan bezielen.